journaal.
NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Schrijver Walter van den Berg houdt deze week de analen voor ons bij. En na ene zal hij een verhaal voordragen. Binnen 25 jaar zal 3/4 van de wereldbevolking in steden wonen. Fotograaf Bas Lozekoot werkt al jaren aan een groot project, het Urban Millennium Project. Morgen geeft hij een lezing daarover in Amsterdam. En het is een fotoreeks over stedelingen over de hele wereld. We beginnen komend uur met Eva Rovers. Het moet een van de beslissende momenten in haar leven zijn geweest toen ze voor het eerst De mens in opstand las van de schrijver Albert Camus. Wat je afwijst, maakt je ook tot wie je wel wilt zijn, schreef Camus. En het inspireerde Rovers tot een beschouwing over de opstandige mens. Ik kom in opstand, dus wij zijn, heette dat boek alweer een tijdje terug. In dat boek was ze iets wat somber over het nut van laptopactivisme. Maar de reacties op het boek nodigden uit tot een nieuw werk. Praktivisme, een handboek voor heimelijke rebellen. Eva Rovers is geboren in 1978, is kunsthistoricus en ook biograaf. Schreef een veelgeprezen biografie van Helene Kruller-Müller en ook van de schrijver en tv-persoonlijkheid Boudewijn Buch, die in dat boek ook een beetje werd ontmaskerd. Eva Rovers, hartelijk welkom.
Goedenavond.
Dat vind ik altijd mooi als een boek een soort wending in iemands leven geeft. Is dat bij jou vaak zo geweest? Hebben boeken jouw leven gevormd?
Ja, ik denk het wel. Ik ben wel van jongs af aan een enorme boekenwurm geweest. Dus dat was voor mij sowieso altijd een manier om andere werelden te verkennen. En een beetje grip te krijgen op het leven misschien ook wel. Wat lees je als jong meisje? Anne Frank, uiteraard. Dat was dat de meeste indruk heeft gemaakt vroeger. Maar bijvoorbeeld ook het werk van Michel Houellebecq. Me ook wel echt een andere blik op het leven gegeven. En Camus absoluut ook, ja.
Je was dus eigenlijk al heel jong iemand van het woord en het schrift. En van de gedachten.
Ja, ik denk het wel. Meer een lezer en een binnenzitter dan iemand die veel naar buiten ging en ondernemend was. Dus heeft er wel eigenlijk altijd ingezeten, ja. Verkeren in de woorden en in de boeken.
Weet je waar dat vandaan kwam? Want jouw vader die was kunstenaar, dus dat is misschien toch wat intuïtiever. Probeer ik maar generaliserend alles bij elkaar te brengen. Jouw moeder die was verpleegkundige.
Ja.
Of die werkte iets met geboortes, geloof ik, in iets medisch.
De neonatologische intensive care unit werkte ze. Dus met inderdaad hele premature kindjes. Mijn vader is nog steeds kunstenaar, overigens. Ik denk dat in die zin me ook wel zeker wel ook gevormd heeft. En het lezen en boeken waren wel altijd heel erg onderdeel van mijn opvoeding. Ze waren in overvloed in huis. Zag mijn ouders ook heel veel lezen. Dus dat is wel ook wel met de paplepel ingegeven.
Was je een jong academisch talent? Was jij altijd het meisje waarvan iedereen dacht, die komt er wel? Of dat is de beste van de klas?
Niet de beste van de klas. Maar ik was altijd wel heel ambitieus, ja. En was ook wel leergierig. En ik was ook wel een beetje streberig. En vond het altijd wel leuk om zo goed mogelijk te zijn. Dus dat zat er wel in. Maar aan de andere kant was ook wel duidelijk dat ik wel echt een alpha kind was. Dus voor de letteren en de geschiedenis en de literatuur. En niet zozeer de exacte vakken. Daar was ik bepaald niet voor in de wieg gelegd.
Maar goed, alfa, ja. Dat is ook een talent. Dat is ook belangrijk.
Ja, natuurlijk. Zeker. Nee, absoluut. Maar het is, je hebt van die kinderen die inderdaad zo de beste van de klas zijn in alles. En dat had ik natuurlijk in al mijn streberigheid het liefste gewild. Maar
is dat op een zeker ogenblik ook een last geworden in je leven? Dat je al jong altijd heel goed was en ook al jong heel ambitieus was. Komt er dan ook een moment dat je inhaalt?
Je gaat je op een gegeven moment wel afvragen waarom je dat zo belangrijk vindt. En of je dat voor jezelf doet of voor anderen. En dat maakt op een gegeven moment wel dat je, of tenminste voor mezelf, heb ik op een gegeven moment wel de keuze gemaakt. Ik wil me vooral richten op de dingen die ik zelf belangrijk vind. En niet omdat men het belangrijk vindt. Dus Inderdaad, ik heb een tijd lang voor de universiteit gewerkt. En dat is natuurlijk, dat heeft een bepaald aanzien. En op een gegeven moment ook gedacht, nee, dit is absoluut niet... Tenminste, ik vond dat heel prettig om te doen een tijd lang. Vooral inhoudelijk gezien. Maar die hele structuur van zo'n universiteit vond ik op een gegeven moment echt behoorlijk verstikkend. En ben eruit gestapt zelfstandiger geworden of schrijver geworden. En dat vond ik een hele bevrijdende ervaring, ja.
Ook een daad van verzet eigenlijk, een soort persoonlijke opstand.
Ja, vooral voor mezelf, ja. Om inderdaad ook niet meer zo vast te houden aan een bepaalde zekerheid van een loonstrookje of van een bepaald instituut waar je bij hoort. Maar gewoon het echt op eigen benen te staan, ja.
Want je eerste biografie van Kruller Müller was ook een biografie in opdracht. Dat was gewoon een baan waarvoor je gesolliciteerd hebt.
Ja, Buug overigens ook, hoor. En Kruller Müller, dat paste heel erg goed bij mijn opleiding. Ik heb kunst- en cultuurgeschiedenis gestudeerd en ben afgestudeerd op Piet Mondriaan. Dus ik kwam heel veel in het Kruller Müller Museum, omdat ze daar een geweldige collectie Mondriaans hebben. En ik zag op een gegeven moment inderdaad vacatures in de krant staan dat er een promovendus biografie Helene Kruller-Müller werd gezocht. En nadat ik enigszins verbaasd mijn ogen had uitgewreven, dacht ik, nou, dat lijkt me wel wat. Ja, omdat het ook een... ik hou erg van biografie, omdat het een... Ja, het geeft je altijd een blik op de geschiedenis vanuit een persoon. Dus heel erg van binnenuit. En dat heeft mij altijd wel heel erg gefascineerd. Dat het niet een grote algemene beweging is, maar dat het gewoon echt, dat je dat van binnenuit mee kan maken.
Waardoor het veel echter wordt, veel tastbaarder.
Ja, veel, veel meer invoelbaar.
Ja. Maar een biografie schrijven daarentegen, ik ben heel blij dat mensen het doen, want ik lees ze graag. Maar daar verbaast het me toch altijd dat mensen dat doen. Dat je jaren van je leven aan andermans leven wilt ophangen.
Ja.
Want het is ontzettend veel werk.
Ja, het is heel veel werk. En je bent
alleen maar bezig met iemand anders zijn leven.
Aan de andere kant kan je zeggen, het geldt natuurlijk voor ieder soort werk. En zeker ook voor historisch onderzoek. Of je nou een bepaalde tijdsperiode of een persoon onderzoekt, dat maakt eigenlijk niet zo heel erg veel uit. En het mooie van een biografie is ook dat je nooit alleen over die persoon in kwestie schrijft, maar ook over de tijd. En over, in het geval van Kruller-Müller ging het natuurlijk ook heel erg over de kunst en de kunstenaars die ze verzamelden, over de tijdsperiode, over haar positie als vrouw in die tijd. Dus dat, de oorlogen die ze meemaakte. Dus dat is zo'n rijk onderwerp. En zij is daar een personage in die daar centraal in staat. Maar tegelijkertijd komen al die andere onderwerpen minstens zoveel aan bod. En dat heeft een wisselwerking met elkaar die heel interessant is en die er ook voor zorgt dat je niet alleen maar met één persoon bezig bent.
Een heel interessante tijd, een heel interessant leven. En natuurlijk ook de stijl waar ze mee omgingen en andere kunstenaars. Maar niet een aardige vrouw per definitie.
Geen makkelijke vrouw in ieder geval.
Makkelijk is een beter woord.
Ja, het is dat had ook niet gekund, denk ik. Het was iemand die inderdaad vrij rechtlijnig was en ook heel ambitieus. En die zich eigenlijk niet neerlegde bij de tijd of bij de positie die ze in haar tijd diende in te nemen als vrouw. En dat maakte dat ze inderdaad door veel mensen niet als de meest makkelijke en inderdaad door de meeste ook niet als heel aardig werd beschouwd. Maar dat ik vind dat ook altijd heel grappig. Ik vraag me wel eens af of als zij een man was geweest, of mensen dan ook iedere keer vooral over dat karakter waren begonnen. Of dat ze dan gewoon hadden gezegd, ja, het was gewoon een heel standvastig, sterk man die precies wist wat hij wilde.
Want over de meeste grote mannen kan je ook best zeggen dat het geen aardige mannen waren.
Over het algemeen niet, nee.
Maar als je als biograaf je sympathie verliest voor de gebiografeerde, dat lijkt me wel ingewikkeld. Als je helemaal in iemands bestaan zit en er onderweg achter komt, ja, echt sympathiek. Nee.
Ja, ik heb nooit zo in termen van sympathie over mijn onderwerpen gedacht. Je wil iemand doorgronden en je wil in een hoofd kruipen en in een leven kruipen. Je wil begrijpen waarom iemand gedaan heeft wat hij of zij heeft gedaan. En of iemand dan aardig is of niet aardig, vind ik niet zo heel relevant eigenlijk. Ik vind het niet zo heel interessant. Het gaat dan meer om hooguit wat dat karakter betekend heeft. Dus als iemand heel moeilijk is, wat dat veroorzaakt, of wat het voor gevolgen heeft gehad voor de manier van verzamelen of de manier van leven, schrijven, noem maar op. Maar verder is het niet zo heel relevant. Je wil gewoon. Ja, ik wil heel graag weten wat iemand drijft en hoe iemand heeft kunnen doen wat hij of zij heeft gedaan. Maar hoe het dan kon dat iemand in die tijd, een vrouw in die tijd, in staat was om een gigantische collectie moderne kunst aan te leggen in een tijd dat dat absoluut niet vanzelfsprekend was, en een heel museum op te bouwen.
En dat is veel interessanter dan een paar brieven aan de kinderen waarin het kleed onder de voeten vandaan worden getrokken.
Ja, nou, dat hoort er wel heel erg bij. Want haar teleurstelling in haar kinderen, dat droeg heel erg bij aan haar verlangen om op een andere manier voor te leven. En dat werd via de kunst. En daar, in die zin, is het heel belangrijk hoe zij met haar kinderen omging. En dat ze inderdaad daar een vrij getroubleerde verhouding mee had. Zegt heel veel over is heel bepalend geweest voor haar de energie die ze gestopt heeft in het verzamelen en de koers die dat heeft genomen en het doel dat die verzameling had. Maar het is inderdaad niet mijn intentie geweest om een biografie te schrijven waarin ik haar haar moederlijke kunnen of haar moederlijke onmogelijkheid heb proberen te beschrijven. Het is een facet, maar het is zeker geen hoofdonderwerp, nee.
Laten we het hebben over Camus, waar we begonnen. Dat boek dat je las, dat zo'n indruk op je maakte, de mens in opstand. De meeste mensen die lezen van Camus, als ze het al lezen, De Vreemdeling of De Pest, zijn romans.
Ja.
Maar dit is een meer filosofisch boek.
Ja.
Dat gaat over het moment dat de mens besluit, het is genoeg, ik kom in opstand.
Ja.
Maar waarom raakte dat boekje zo?
Het raakte me omdat ik er stiekem best wel veel in herkende. Omdat ik het een hele menselijke manier vond om over opstand na te denken. Omdat opstand vaak wordt gezien als iets wat negatief is, als iets wat agressief is, als iets wat ook wel egoïstisch is. Iets dat destructief ook vaak is, of als destructief wordt beschouwd. En bij Camus zag ik een heel andere manier om naar opstand te kijken. Sowieso als iets wat niet alleen heel individueel is, maar ook collectief. Als iets wat in wezen juist niet negatief is, maar zoals hij het zelf ook schrijft. De mens die in opstand komt is een mens die nee zegt, maar tegelijkertijd ook ja. Want je door nee te zeggen, door een grens te trekken, geef je ook aan waar je vindt dat een bepaalde waarde ligt. Een waarde die beschermd moet worden. Het was een hele andere manier van naar opstand kijken. En wat ik er zelf vooral heel verhelderend aan vond, was zijn waarschuwing voor ideologieën en zijn oproep tot wat hij dan het klaarlichtdenken noemt. En dat is een vorm van denken die eigenlijk ingaat tegen alles wat vanzelfsprekend is. Dus echt een oproep tot kritisch, zelfstandig, autonoom nadenken. En je geen zand in de ogen laat strooien van ideologieën of religies die jou al even vertellen hoe het leven in elkaar zit.
Want hij schreef het in 1951. Het nazisme was net geweest. Het communisme was nog aan de gang. Stalin was nog zat nog in het zadel. Hij had het allemaal van nabij meegemaakt. Heel even communist geweest. In het verzet gezeten in Frankrijk. Dus hij wist al waar hij het over had. Dat verzet en ideologie, dat je dat wel heel zuiver moet houden. Dat je niet uit het oog moet verliezen dat menselijkheid altijd belangrijker is.
Ja, en inderdaad ook, hij is inderdaad lid geworden van de communistische partij in Frankrijk, vol overtuiging ook. Maar hij besefte inderdaad na 10 jaar na de oorlog dat dat toch wel hele monsterlijke kanten had. En dat de ideologie zelf uit heel veel mooie woorden bestond, maar dat de praktijk toch behoorlijk gruwelijk en onmenselijk was. En hij vond het verschrikkelijk om te zien hoe zijn mede-intellectuelen in Frankrijk daar allemaal mee wegliepen. Sartre voorop natuurlijk, Merleau-Ponty. Die waren allemaal toch wel erg gecharmeerd van dat communisme. En hij schreef de mensen in opstand ook nadrukkelijk om hen wakker te schudden. Het was echt een soort appel, een soort wake-up call van jongens, dit is denk kritisch na, loop je niet mee weg en besef dat je in een soort denkkader zit.
Want Stalin is een rotschurk en jullie bedekken hem met de mantel der liefde.
Ja, nou heel erg vanuit de theorie gedacht ook. Hè. Dus de ene filosoof zei van nee, dat bewind, dat Stalinistisch bewind is nodig om uiteindelijk die heilstaat te kunnen verwezenlijken. Dat is nodig om een macht tegen het kapitalisme te kunnen vormen. En iemand als Sartre, die was hij überhaupt niet bezig wat er in de Sovjet-Unie gaande was. Voor hem was het vooral belangrijk om te kijken wat het communisme voor de Franse arbeiders kon betekenen. En Camus zegt eigenlijk, het is een denkraam, het is een kader waar je in vast zit en wat jouw denken bepaalt en waardoor je eigenlijk niet meer kritisch kan nadenken en niet meer echt kan zien wat de consequenties van deze ideologie zijn. Dus dat was dat. En dat wat, ja, is volgens hem ook de reden waarom weinig mensen in opstand komen. Omdat ze dus toch vastzitten in een ideologie of in een religie. En daardoor in slaap worden gesust met het idee dat het allemaal wel goed is.
Na het schrijven van het boek kwamen zijn vrienden allemaal in het café bij elkaar. Met een pijp en een glas rode wijn of pasties. En sloten een soort complot waarbij ze Camus vakkundig de nek omdraaiden. Het was heel gemeen, was dat. Dat boek dat jij schreef naar aanleiding van Camus ging ook over het heden.
Ja.
En in dat boek was je heel sceptisch over het nut van kliktivisme of laptopactivisme of social media. Jij zag het eigenlijk niet zo gebeuren dat mensen thuis vanaf de bank de revolutie zouden kunnen ontketenen.
Ja, nou, dat laatste denk ik nog steeds niet. Maar waar ik heel erg naar wilde kijken was inderdaad, wat heeft Camus ons in de 21ste eeuw nog te leren over opstand? En als je ziet hoe snel je nu een opstand kan organiseren, met Facebook en met Twitter kan je ongelooflijk snel heel veel mensen op de been krijgen. We hebben natuurlijk de Arabische Lente gehad, de Gezi Park protesten in Turkije. En het leek echt een aantal jaar alsof de manier van demonstreren, van dictators afzetten, dat radicaal veranderde dankzij die social media. Omdat je in één keer ongelooflijk snel een grote groep mensen bij elkaar kon krijgen. En die social media die waren niet alleen journalistiek en burgerjournalistiek, maar ook een soort organisatiemiddel. Dus dat was alles in één. En dat gaf een soort hoop van nou, nu hebben we een middel in handen waarmee de bevolking echt aan zet is. En dat had een tijd een enorme euforie tot gevolg. Waarbij inderdaad werd gezegd, je hebt alleen maar, wat was het ook weer, Facebook nodig om te organiseren, Twitter om te communiceren en YouTube om de revolutie naar de wereld toe bekend te maken.
En zo leek het ook
echt. En die euforie is ook heel begrijpelijk. En dat, maar dan, als je dan een paar jaar later kijkt, dus zeg maar 2015, keek een aantal demonstranten die destijds op het Tahrirplein in Egypte hadden gestaan, keken erop terug en die zeiden, ja, we waren heel erg bezig met het middel en eigenlijk niet zozeer met de boodschap. Dus we waren zo bezig, we werden al zo meegevoerd en verblind eigenlijk door die potentiële kracht van social media, dat we eigenlijk vergaten om na te denken van wat ons doel precies was. Want je krijgt heel veel mensen bij elkaar, maar hebben al die mensen wel hetzelfde doel die daar op dat plein staan? Hebben ze een idee wat er moet gebeuren als in dit geval Mubarak afgetreden is? Wat is dan het plan? En dat bleek dus vaak niet het geval te zijn. Dus mensen staarden zich zo blind op de mogelijkheden van die social media dat ze vergaten, waar Camus heel erg voor pleit, om tot een collectief verzet te komen.
Want Camus zegt, je moet niet alleen strijden voor je eigen ideaal. Je moet altijd een collectief ideaal voor ogen hebben.
Ja,
anders is het individueel en dan zal het uiteindelijk verzanden.
Ja, een opstand is altijd individueel en collectief tegelijk. Dus je komt in opstand omdat je natuurlijk zelf persoonlijk een bepaalde woede voelt of een verontwaardiging voelt. Dat is een hele persoonlijke impuls. Maar dat doe je vaak omdat je iets zo belangrijk vindt dat je dat niet alleen voor jezelf opeist, maar eigenlijk voor ieder ander mens, al dus Camus. En dat maakt hem dus individueel en collectief tegelijkertijd. En wat je ziet bij de Twitter-revoluties, om het zo te zeggen, is dat je wel een heel groot netwerk hebt, een hele grote groep, maar dat is niet per se een hele hechte groep. En daar gaat het heel vaak mis, dat die onderlinge verbondenheid is niet zo groot, omdat mensen elkaar niet goed kennen, geen sterke onderlinge banden hebben, toch een beetje van losstand aan elkaar hangen, niet veel overlegd hebben vaak. En dan valt zo'n groep heel snel weer uit elkaar. Dus dat collectieve doel is vaak helemaal niet zo duidelijk. En dat maakt het dus heel erg lastig om puur en alleen op basis daarvan inderdaad een revolutie te ontketenen. Het kan wel, maar dan moet je die social media of die technologie echt inzetten als middel en niet als een soort wonder, tovermiddel dat alles in één keer gaat veranderen. Het is in die zin niet heel veel anders dan een fax of een flyer of een, wat had je nog meer, een discussieforum. Maar dat moet je moet echt met elkaar praten. Je moet als groep weten wat je doel is, wat de prioriteiten zijn, wat de strategie is, wat het plan is voor later. Als je dat niet hebt, ja, dan kan je nog zo'n grote groep bij elkaar hebben, maar dan ga je het niet redden.
Maar dat geldt natuurlijk ook voor verontwaardiging. Dat na het instorten van Rana Plaza de hele wereld verontwaardigd was over de misstanden in de textielindustrie.
Ja.
En iedereen heeft zijn woedende tweets verstuurd. Maar er is niet heel veel veranderd.
Nee, er is het een en ander veranderd. Er zijn een aantal convenanten opgesteld. En er zijn een aantal ketens die inderdaad beloven dat ze daarmee bezig zijn. Maar het is alles behalve transparant inderdaad. En ik denk dat mensen zich daar vaak ook, zeg maar, de consument, burgers zich daar ook af en toe in vergissen hoeveel invloed ze zelf hebben. En dat ze niet beseffen dat één tweet misschien niet helpt, maar als je een keten of een merk constant blijft bestoken met vragen, met mailtjes, met tweets, met Facebookberichten, noem maar op, dat het dan uiteindelijk wel een bepaalde verandering tot gevolg kan hebben. Maar je moet als consument of als burger wel je stem laten horen. En waar het vaak op misgaat, is dat mensen inderdaad een keer wat laten horen en het daar dan bij laten zitten.
Iemand die er al een liedje over schreef, je haalt het ook aan, in 1970... als deel van de burgerrechtenbeweging, was Jill Scott Heron, een van de voorouders van de rapmuziek, een soulzanger. En hij zegt, broeders, als je thuis blijft zitten tv kijken, dan gaat het allemaal echt niet gebeuren.
Nee.
Want de revolutie, waar die ook plaatsvindt, hij zal niet op televisie komen. We gaan even luisteren naar dat lied, The Revolution Will Not Be Televised.
Be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Jill Scott Heron, The Revolution Will Not Be Televised. Een nummer dat voorkwam in het boek dat Eva Rover schreef over de opstand. En haar nieuwe boek is een handboek voor de heimelijke rebel. Je bent er wel voor uit dat opstand en verzet nodig is.
Ja, absoluut.
Je voelt er wel behoefte toe.
Ja, ik heb wel het idee dat er... Of het idee, de overtuiging, dat er zo ongelooflijk veel... gaande is in de wereld op dit moment waar we ons allemaal heel erg van bewust zijn. Of waar veel mensen zich heel erg van bewust zijn. Nou, waar veel mensen ook zich echt zorgen over maken. Maar daar toch niet heel erg veel aan doen. En niet omdat ze het niet willen, maar omdat ze gewoon het grotendeels of vaak toch het idee hebben dat ze daar als individu niet zoveel aan kunnen doen. En ook bij God niet weten waar ze dan zouden moeten beginnen. En dat was wel iets wat ik zelf ook heel erg herkende. Dus dat was zeker een reden om dit boek te schrijven. Om gewoon maar eens uit te zoeken.
Maar dan ben je wel opgeschoven sinds het vorige boek. In het vorige boek was je eigenlijk wat cynischer. Mm-hmm. Over het nut van opstand in onze tijd. De kans van slagen.
Nou ja, het nut zag ik er zeker wel van in. Alleen ik had het idee dat niemand het deed. En dat je inderdaad... Jill Scott Heron ook zingt. The revolution will not be tweeted, om het zo te zeggen. En dat mensen inderdaad af en toe een boze tweet de wereld insturen... of een Facebook bericht of een reposten. Maar daar blijft het dan vaak bij. En ik had het... En daarnaast het gevoel dat mensen het eigenlijk soms ook allemaal wel prima vinden. Zolang je maar kan shoppen en streamen, dan is het allemaal wel prima. En dat had zeker ook wel een bepaalde cynische ondertoon. En ik dacht alleen maar, mensen, word wakker. En toen dat boek verscheen, kreeg ik daar heel veel reacties op van mensen die zeiden, ik herken je frustratie en ik herken je zorgen. Maar ik weet niet zo goed wat ik ermee moet doen. En er waren zoveel, maar ook mensen die al allerlei alternatieven hadden ontwikkeld. Mensen die initiatieven hadden ontwikkeld. Dus er bleken ongelooflijk veel mensen wel degelijk in opstand te willen komen. Maar inderdaad niet goed weten hoe en of het idee hebben dat het geen nut zou hebben. En dat was wel een reden om dan mezelf ook maar eens de vraag te stellen, maar hoe doe je dat dan? Want je kan wel mensen oproepen om dingen te veranderen, maar hoe doe je dat? Waar begin je? Wat zijn de stappen die je kan
nemen? Hoe krijg je het werkzaam? 2008, 10 jaar geleden alweer, de kredietcrisis kwam ineens aan het licht. En toen had je de beweging Occupy met tentjes Wall Street bezetten. Mm-hmm. Leek een tijdje heel effectief. Wat eigenlijk de doodskus voor de beweging was, dat iedereen het wel min of meer met ze eens was. Dat alle leiders zeiden, ja, sympathieke actie. Ja, leuke jongens, ja.
Ja, nou, ik denk dat het probleem vooral heel erg was dat ze te veel in zichzelf gekeerd zijn geraakt. En dat ook daar de vorm van demonstreren uiteindelijk de inhoud overvleugelde. Dus het ging heel erg over dat het een leiderloze beweging moest zijn en dat het consensusbesluitvorming moest plaatsvinden. Dus met de hele groep bij elkaar gaan zitten en net zo lang vergaderen tot je het erover eens bent. Wat het ook mogen zijn. En daarmee raakte die beweging zo in zichzelf gekeerd dat het de blik op de wereld verloor. En dat het heel slecht in staat was om samenwerkingsverbanden aan te gaan met bijvoorbeeld vakbonden of andere groepen die zich misschien niet direct bij Occupy wilden aansluiten, maar wel een aantal van dezelfde doelen nastreefden. En dat is een reden geweest waarom ze, ondanks het momentum en ondanks de toch wel hele grote sympathie die veel mensen voor hun doelen hadden, dat ze dat toch niet hebben kunnen waarmaken. Op dat moment in ieder geval. Ik hoop nog steeds dat daarmee wel een zaadje is geplant, waar later misschien nog wel een vervolg uit zal komen. Maar op dat moment is het wel heel roemloos ten onder gegaan. Ja.
Wat je op dat vlak heel veel hoort, is dat mensen zeggen, ja, uiteindelijk is er toch geen alternatief. We hebben nou eenmaal banken nodig. Mm-hmm. Of waar geld vloeit, zal altijd een zekere mate van corruptie zijn. Mm. Dat mensen het systeem als onontkoombaar zijn gaan beschouwen. Wat eigenlijk een rare gedachte is.
Ja, dat is, nou goed, dat is ook de eerste tip die ik in het boek geef. Durf te denken en durf inderdaad gewoon heel wild te fantaseren over hoe de wereld er ook uit zou kunnen zien. En we hebben dat dogma van Margaret Thatcher, there is no alternative, dat hebben we ons wel heel erg eigen gemaakt. En dat maakt dat je ieder idee over hoe het ook zou kunnen, over hoe een wereld, een land, een straat, noem maar op, er ook uit zou kunnen zien, eigenlijk al meteen afschuift als, ja, het is onmogelijk, kan niet, het is nu eenmaal zo, hoeven we niks aan te veranderen, want het kan, het is nu eenmaal zo. En dat is de gevaarlijkste denkfout die je kan maken. En als je gewoon heel simpel naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dat het toch iedere keer de dwarse denkers en de radicale denkers zijn, die de rebellen zijn, die ervoor zorgen dat we uit die sluimeren van zelfsprekendheid kunnen breken. En die ervoor zorgen dat slavernij wordt afgeschaft, dat vrouwen stemrecht krijgen. Nou, noem maar op, al die ontwikkelingen die zijn ook heel erg lang gezien als normaal en vanzelfsprekend.
Maar om dicht bij Camus te blijven, in dat radicale denken zit ook het gevaar voor een totalitair regime of een radicaal mislukt experiment. Dat zijn ook de Fidel Castro's en dat soort lui.
Ja, daar waarschuwt hij ook heel sterk voor in De Mens in Opstand. Dat je moet zorgen dat een opstand niet verstart en niet versteend. En dat je dus je opstand, hij maakt een onderscheid tussen opstand en revolutie. Een revolutie is in zijn opvatting gewelddadig. En die wil met geweld een ideologie opleggen aan alle anderen. En waar een opstand is juist bedoeld is om de beweging erin te houden, is een revolutie erop gericht om status quo te bereiken. Dus dat is inderdaad iets waar je heel erg voor moet uitkijken. Je moet ook, dat is natuurlijk ook iets heel moeilijks. Je hebt altijd het idee dat je ergens naartoe gaat en dat je dan een bepaald punt bereikt en dat is het en dan is het bereikt. Maar ja, het leven, de wereld is natuurlijk altijd in ontwikkeling. Dus je hebt nooit een eindpunt. Dat zal er sowieso nooit zijn. En ik denk dat we daar misschien ook maar heel blij mee moeten zijn. Maar
een eindpunt is altijd eng. Dan zit je in een soort helstaat.
Ja, dat verstart en dat versteent. En dan worden dingen vanzelfsprekend. En dan wordt alle kennis die nog wordt overgedragen, wordt zo vanzelfsprekend dat niemand nog op het idee komt om dat ter discussie te stellen. En dat is natuurlijk een hele, dan kan je iedere vorm van vooruitgang of vrijheid kan je dan op een gegeven moment wel vaarwel zeggen.
In de jaren 90 werd ons eigen systeem als een eindpunt gepresenteerd.
Ja.
We zijn er wel. We hebben het voor elkaar. Hier hoeven we niet meer over na te denken. Ja. Dat is achteraf heel eng.
Ja, als je dat ziet als iets waar dat er geen verbetering meer mogelijk zou zijn, of dat het op dat moment überhaupt zo goed zou zijn, dat is inderdaad een hele enge gedachte. Ook omdat je daarmee eigenlijk iedere ontwikkeling tot een halt toe roept. Plus dat je kan afvragen waar we op dat moment waren, of dat nou wel echt zo'n fantastisch moment was. Ja.
Je had een aantal voorbeelden aan van zeer geslaagde opstanden in de geschiedenis. Het verhaal van Rosa Parks. Mij altijd heel anders verteld. Ik heb altijd in de de mythe geloofd. Mm. Bleek uit jouw boek. Van een vrouw die had moeie voeten. En die zat ja. in de bus en die weigerde op te staan voor een blanke passagier die binnenkwam. Want dat was nou eenmaal zo geregeld. En toen ontstond de boycott van de busmaatschappijen in Alabama. Die uiteindelijk zou winnen, zei het heel veel later. Jij beschrijft dat ze eigenlijk al veel langer actief was. Dat het helemaal niet een naïeve vrouw was die daar bij toeval zat.
Ja.
Maar dat ze echt zocht naar een gelegenheid om in opstand te komen.
Ja, het was een heel. Ze is inderdaad altijd een beetje afgeschilderd als een soort willoze figuur die per ongeluk een busboycott veroorzaakte. En dat doet haar en die busboycott vrij weinig recht. Dus ik vond het inderdaad heel verfrissend om te lezen. In een biografie van haar, The Rebellious Life of Mrs. Rosa Parks, dat het absoluut geen willoze figuur was, maar dat Rosa Parks inderdaad iemand was, een hele politiek bewuste vrouw die al 10 jaar voor die busboycott heel actief betrokken was bij onder andere de NAACP, de burgerrechtenbeweging, onderzoek deed en ook binnen die NAACP de rechterhand was van het hoofd daarin. Montgomery. Dus hij was heel erg goed op de hoogte van het feit dat een aantal burgerrechtenbewegingen bezig waren om een strategie te ontwikkelen, een plan te ontwikkelen, om die segregatie in het busvervoer aan te pakken. En dat was niet die busboycott was geen spontane actie. Dat was maanden, zo niet jaren voorbereid, zowel juridisch als praktisch. Maar
een briljant idee. Want de busmaatschappij discrimineert.
Ja.
Ja, denigreert het grootste deel van de populatie, terwijl ze financieel afhankelijk zijn van die mensen.
Ja.
Het blijven ook gewoon klanten. Ze hadden gewoon niet gedacht dat de zwarte populatie zich zo goed zou organiseren en het zo lang zou volhouden.
Ja, nou ook dat is weer een voorbeeld van die vanzelfsprekendheid van hoe een systeem in elkaar zit. Het was nu eenmaal zo dat de zwarte bevolking achter in de bus moest zitten. En dat als er te veel reizigers waren, dat dan de zwarte reizigers moesten opstaan voor de witte reizigers. En dat was zo vanzelfsprekend dat in ieder geval door de witte bevolking heel lang totaal niet ter discussie werd gesteld. En het is inderdaad heel interessant om te zien dat heel goed voorbereid werd. Dus het werd ook naar alle mogelijke belangengroepen toe heel duidelijk gecommuniceerd. Naar kerken, naar scholen. Op het moment dat in ieder geval dat er dus een busboycott aan zou komen. Dus dat iedereen ook heel goed wist dat ze wat het doel was en wat de strategie was, namelijk niet meer met de bus gaan. En er werd een hele uitgebreide carpool-systeem werd opgezet. Mensen gingen lopen naar het werk. Maar dat was dus de 90% van de busreizigers in die tijd. Dat was de zwarte bevolking van Montgomery. Dus die busmaatschappijen die hadden daar natuurlijk ongelooflijk veel last van. In die zin was het natuurlijk ook buitengewoon naïef om te denken dat die zwarte bevolking daar geen invloed op had. En ze hebben dat, en dat vind ik ook heel mooi aan het verhaal. Op het moment dat Rosa Parks gearresteerd werd, of op het moment dat ze dus weigerde om op te staan, dat was niet dat zij op dat moment dacht, nu gaat die busboycott in werking. Maar ze had wel op dat moment echt genoeg van de situatie, genoeg van het gehoorzamen. En het moment dat ze gearresteerd werd, toen was er vrij weinig overtuiging voor nodig om inderdaad in beroep te gaan tegen haar arrestatie. En toen heeft de NAACP heeft die busboycott vervolgens in werking gesteld.
En dat is het mooie moment, dat iemand zegt, dit is genoeg,
ja,
nu is het mooi
geweest.
Ja,
dat is haar, dat voorbeeld van dat individuele en dat collectieve komt daar heel duidelijk naar voren. Dus het was echt haar persoonlijke frustratie en de laatste druppel, dat ze echt dacht van ja, ik kan wel blijven gehoorzamen, maar hoe meer we gehoorzamen, hoe moeilijker ze het ons maken. Dus ik ben er gewoon klaar mee. Ik doe het niet. Als ik nu opsta, dan. Dus dat is een hele persoonlijke overweging, persoonlijke frustratie om niet op te staan. Maar tegelijkertijd, op het moment dat ze gearresteerd werd, wetende, dit is de zaak die busboycott. Die busboycott in werking kan stellen. En daarmee ook het hele juridische proces in werking kan stellen, waarmee dus op juridisch niveau gezorgd kan worden dat die segregatie aangepakt kan worden.
Een zeer succesvolle actie die uiteindelijk weer andere acties zou inspireren.
Maar ja, en die heel lang duurde, want dat is vooral, dat vind ik altijd wel belangrijk om erbij te zeggen, dat het niet alleen heel goed voorbereid was, maar ook in die zin goed voorbereid dat die bevolking een jaar lang op een andere manier dan met het openbaar vervoer naar het werk ging, terwijl ze daar wel echt ontzettend van afhankelijk waren.
Dus lopen, het was carpoolen, fietsen.
Ja, ja, en dat dus bereid waren om zoveel moeite te doen om dat doel te bereiken. En dat had wel heel erg te maken met weten wat het plan is, goed geïnformeerd zijn en dus een hele hechte gemeenschap zijn waarin iedereen voelde van dit is een gezamenlijk doel. Hier hebben we uiteindelijk allemaal baat bij.
Je beschrijft veel van die momenten. Die momenten dat iemand zegt dit is genoeg. De bevolking van Groningen die de aardbevingen niet meer pikt. Uiteindelijk met succes. Hoewel ze zeer vermoeiende bureaucratische guerrilla hebben moeten voeren. Ja.
En het is nog steeds niet afgelopen.
De politiek haalt niet meer de schouders op, heb ik de indruk. En zo beschrijf je nog heel veel van die momenten. Je beschrijft ook wat een actie geslaagd kan maken. Humor is belangrijk, de sympathie van de bevolking, een duidelijk doel, volhouden, nou, allemaal dat soort dingen. Wat wel zo is natuurlijk dat de taal van de rebel en het denken dat je in opstand bent eigenlijk door iedereen is geadopteerd. Trump ziet zichzelf waarschijnlijk ook als iemand in opstand. Ja. De Tea Party ziet zichzelf ook als een groep rebellen. Iedereen is rebel tegenwoordig.
Ja, dat is ook zeker zo. Dat, ik denk dat het is natuurlijk niet alleen de mensen die ik een warm hart toedraag, dat alleen de rebellen zijn. Maar het is wel iets waarvan ik het idee heb dat zeg maar vooral de onderdrukkende krachten of de krachten, nou ja, toch wel op rechts, die heel erg eigenlijk repressief zijn, conservatief zijn, dat die vaak zo sterk zijn dat aan de andere kant van het spectrum mensen toch het idee hebben dat ze dus machteloos zijn of daar niet tegen in opstand kunnen komen. Dus er zit ook het gevoel van rebel zijn is verschillend, zeg maar, op dat hele spectrum. En het, of in ieder geval het gevoel in hoeverre dat zin heeft en hoeverre je macht hebt. En ik zou het erg prettig vinden om te zien dat de mensen die zeg maar tegen die onderdrukkende krachten in opstand komen, dat ze wat meer van zich zouden laten horen. En dat ze dat inderdaad niet alleen maar meer beperken tot inderdaad een enkele tweet of post, maar de handen ineens slaan. En ook
daar
een beetje
richt jij
over
je tegen. Ja, de gelatenheid, het schouder ophalen of de moedeloosheid.
Ja. En en het idee hebben dat het geen zin heeft. Ik heb het idee dat er heel veel mensen zijn met allerlei doelen die eigenlijk best wel dicht bij elkaar liggen. Maar iedereen blijft heel erg op zijn eigen eilandje zitten. En of dat nou de antiracismebeweging en de antiseksismebeweging. En je hebt mensen die voor windmolens zijn en mensen die tegen windmolens zijn. En er zijn zo ongelooflijk veel protestgroepen of rebellengroepen, naam maakt niet zo heel veel uit, dat ik af en toe wel eens denk van probeer nou eens ook als groep of als protestgroep te kijken naar wie je bondgenoten zouden kunnen zijn in plaats van allemaal individueel die strijd aan te gaan. En waarom hoor je de klimaatbeweging nooit over racisme? Waarom hoor je feministen zich nooit solidair uitspreken met de aardbevingsslachtoffers in Groningen? In principe hebben ze allemaal tot doel om een eerlijke, rechtvaardige wereld te bewerkstelligen. Maar ze blijven allemaal heel erg in hun eigen spoor wandelen.
Heel soms zie je het, hè, met vlees, dat dierenrechtenactivisme en klimaatactivisme, dat het ineens samengaat.
Ja.
Heel soms gebeurt dat.
Omdat het ook overduidelijk met elkaar
omdat
samenhangt.
Er een verband is. Ja.
Ja. Ja, en dat ik zeg ook niet dat al die bewegingen allemaal op één grote hoop moeten gaan zitten, hoor. Ik snap dat je wel dat je ook de meeste slagkracht hebt als je duidelijk als je één sterk verhaal hebt. Maar dat wil niet zeggen dat je toch ook coalities kan sluiten. En dat er vaak achter jouw doel nog een ander doel of een groter doel ligt, wat je gewoon deelt met de andere groepen. En door een beetje over je eigen schaduw heen te springen, denk ik dat je veel meer slagkracht kan krijgen.
Bij Camus is de ultieme daad van rebellie is, of opstand, is de kunst. En dat is niet alleen als opstandig middel om een agenda te bewerkstelligen. Want daar heeft hij niet zoveel mee. Dat vindt hij eigenlijk saaie kunst. Het gaat hem om de rebellie tegen het absurdisme van het leven. De zinloosheid ervan.
Ja.
Dat is ook wel een mooi thema. Dat is ook wel een thema in jouw leven, denk ik.
Die kunst, ja, zeker. En ik kijk soms ook met pijn in mijn hart naar hoe weinig opstandig de kunstwereld is. En hoe ook de kunstwereld zich toch heel erg uitgeleverd heeft aan de ideologie van onze tijd. Hele neoliberale marktdenken, waarbij het vooral gaat om kijkcijfers en bezoekersaantallen en blockbuster tentoonstellingen. En daar is van echte opstandigheid heel weinig sprake. En dat vind ik wel heel pijnlijk om te zien. Ja, terwijl toch
die zijn met taal ingekapseld.
Ja, die hebben zich totaal afhankelijk gemaakt van een systeem. En kunnen zich daar dus niet meer, of willen zich daar niet van losweken. Waar Camus inderdaad heel erg voor, wat hij zegt van de kunstenaar is eigenlijk, of een kunstwerk is eigenlijk de pure opstand, of is een vorm van opstand. Want de kunstenaar wijst de wereld af zoals die is en herschept een nieuwe wereld. En dat, dat neemt met zich mee dat een kunstwerk eigenlijk nooit, dat is nooit een afgerond verhaal. Dat is nooit, heeft ook nooit een moreel oordeel. Dat hij is ook absoluut niet geen fan van geëngageerde kunst, in de zin van dat een kunstwerk zou zeggen: jongens, dit is moreel verwerpelijk, of dit is de kant die we op moeten gaan. Het is altijd open en het vraagt dus van het publiek, van de toeschouwer of van de toehoorder, om dat klaarlichte denken te gebruiken, om dus zelf na te denken en zelf een oordeel te vormen. En wat je nu toch wel veel ziet, is dat kunst vaak of heel erg nadrukkelijk een bepaalde morele kant opwijst, of dat het gewoon puur een commodity is geworden. Ja, een product is geworden. Ja, dat goed vermarkt moet worden en alleen maar op een soort, ook weer op het rendement afgerekend wordt. Ja.
Boudewijn Bug was op zijn eigen manier een rebel tegen het absurdisme en de zinloosheid van het bestaan. In jouw boek werd hij ontmaskerd als een fantast. Dat wisten we eigenlijk al. Dat was al in bepaalde artikelen.
Ja, ik wou gedaan. Zeggen, dat heb ik niet gedaan, hoor.
Maar goed,
dat was wel duidelijk. Ja.
Jij beschreef het boek, maar je deed het op een heel elegante manier, namelijk niet veroordelend.
Ja,
je beschreef die man die kennelijk het gewone leven te banaal vond en als een soort opstandige fantast er iets mooiers van maakt. Een kind verzint, of een ziekte verzint, of een jeugd verzint. Of hij verzon eigenlijk van alles. Ik denk ook dat hij de Rolling Stones nooit in het Kurhaus heeft gezien.
Dat denk ik ook niet, nee.
Maar goed, zo zijn er meer van die dingen. En dat botje was gewoon van een kip en helemaal niet van een dodo.
Nee, maar dat maakte het juist zo'n mooi verhaal. Ja, het doet er niet toe of hij de Stones in het Kurhaus heeft gezien, of dat het een kippenbotje of een dodobotje was. Hij maakte een verhaal waarin het zo was en waarin die mensen meenam. Die dat ook, die graag meegenomen wilden worden in dat verhaal. En wat mij heel erg verbaasd heeft in de tijd dat na Bug's dood inderdaad, dat er allerlei boeken en artikelen en reportages verschenen over, hij heeft zijn hele leven verzonnen, dat ik dacht, ja, maar we hebben het hier wel over een schrijver. En iemand die inderdaad dat spel met feit en fictie misschien in een hele extreme vorm speelt. Maar de verontwaardiging heb ik nooit helemaal begrepen. En wat ik ook omdat ik miste de vraag ook daar heel erg in, van waarom zou je dat doen? Waarom zou het jezelf en je omgeving zo verschrikkelijk moeilijk maken door van jezelf een personage te maken en jezelf compleet te verliezen en uit het oog te verliezen? Blijkbaar leverde het hem ook iets op. En daar was ik wel heel nieuwsgierig naar. En daar kom je niet achter door er een oordeel over te hebben, maar alleen maar door met een zo open mogelijke blik daarnaar te kijken en te onderzoeken.
Dat is trouwens een raar gegeven dat ik vaker lees dat biografen worden geacht om een oordeel te vellen, volgens sommige critici. Dat gold ook voor Wolkers door Blom. Daar vond NRC onder meer dat hij een oordeel had moeten uitspreken van, goh, wat een vieze man, die Wolkers.
Ja, alsof lezers dat zelf niet kunnen. Ik denk, die lezers zijn niet achterlijk.
Het is een rare gedachte dat je dat als biograaf zou moeten doen.
Ja, en daar komt ook nog een keer. Ik denk dat je als biograaf dat je een leven in kaart brengt. En je geeft natuurlijk altijd een soort richting aan. Want je bepaalt als biograaf welke verhalen je naar voren laat komen, wat de opbouw van je verhaal is, waar je de accenten legt, wat je niet vertelt. Dus er zit natuurlijk altijd sturing in. Daar ontkom je niet aan. Maar wat het oordeel is, of iemand een waardevol leven heeft geleid, of een goed leven of een slecht leven, ik bedoel, los nog van de vraag of dat een interessante vraag is, dat is natuurlijk aan de lezer zelf. En wat ik zelf een heel groot compliment vind, is als ik op één dag een mailtje krijg van iemand die zegt van, goh, die Helene Krullemuller, wat een vreselijk mens was dat. Huh? En iemand anders die zegt, ja, wat interessant en wat bewonderenswaardig dat ze. En met Buug hetzelfde. Weet je, de een vond dat ik hem de grond inschreef en de ander vond dat ik hem op een voetstuk plaatste. Toen dacht ik, ja, de waarheid ligt in het midden. Het ligt er ook aan hoe je als lezer leest. En ik heb het alleen maar, ik presenteer het. En dan moet je als lezer vervolgens aan de slag en zelf je oordeel vellen. Maar het is inderdaad zo dat op het moment, dat merkte ik bij Buug met name heel sterk, als je het open presenteert, dus als je zegt van dit is het verhaal, heb er zelf een oordeel over, dan wordt dat heel snel gezien als dat je iemand verheerlijkt of juist heel positief benaderd. Dus er wordt al bijna van uitgegaan dat je iemand negatief moet beschrijven, wil je de schijn van objectiviteit hebben, wat natuurlijk een hele rare paradox is.
Een gekke gedachte. Ja. Hoe opstandig is je eigen leven nou eigenlijk? In hoeverre ben je eigenlijk zelf een rebel? Want je beschrijft dat groots meeslepende leven van een man als Buug, maar hoe zit het nou met jouw bestaan?
Met mijn bestaan? Nou, ik denk dat ik niet zo rebels ben als Buug. Denk dat ik sowieso vrij lang, dat was ook een reden om dit om dat boek te schrijven, om het handboek te schrijven, omdat ik mezelf toch wel altijd als een soort huiskameractivist heb beschouwd. Dus iemand die zich inderdaad heel druk kon maken over wat er gaande was in de wereld, maar er ook niet zo heel veel aan deed. Ja, af en toe weet je, de gloeilampen indraaien en je afval scheiden en kort douchen en dat soort dingen. Geen vlees eten. Maar dat,
de spaarlampen, ja. Niet de gloeilampen.
De spaarlampen, ja. En juist niet, dat zou nu tegenwoordig wel weer heel rebels zijn om juist gloeilampen in te gaan dragen. Nee, maar dus het allemaal hele kleine, kleine rebelse daden in je eigen leven. Terwijl je tegelijkertijd weet van, ja, hier ga je natuurlijk echt de wereld niet mee veranderen. En wat ik ook door het schrijven van het boek wel heb geleerd, is het is wel belangrijk om dat te doen. Want ja, ik vind, voor mezelf vind ik het belangrijk om op die manier te leven. Maar het heeft inderdaad geen zin als je ondertussen niet de verantwoordelijke verantwoordelijk houdt. En dat is wel waar ik mezelf nu steeds meer toe dwing, om inderdaad
echt iets te doen.
Ja.
Het boek heet Praktivis